nieuws. Dat is absoluut goed nieuws.
Maar wat ik me dan wel... Ja. Ja? Wat ik me dan wel afvraag, Ewald, ja, is dat, ja. Hoe heet het, kijk, het, er was altijd een reden voor dat Londen, laten we maar zeggen, het financiële centrum van Europa was, zo niet van de wereld. Hè. We hebben ook jarenlang te horen gekregen dat dat eigenlijk, nou ja, misschien voor een deel, of zelfs wel voor meer dan een deel, het gevolg was van het neoliberale beleid van Thatcher en haar navolgers. En dat dat wel degelijk consequenties had voor de Britse economie. Daarom was ik daar een beetje ongerust over. Maar jij zegt van, dat is onterecht.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat het hebben van een grote financiële sector in een land is een heel vervelend ding. Het leidt tot corruptie. Het ondermijnt democratie. Het leidt over het algemeen genomen tot een te grote nadruk op financiële waarden. Je hebt een hele grote kans dat het leidt tot huizenzeepbellen. En we hebben in Nederland nog steeds, en dat hadden we ook voor 2008, hebben we gewoon, om dat zomaar te noemen, een homemade, veel te grote financieel waterhoofd. We hebben een veel te grote financiële sector. En de Britten hebben ook een veel te grote financiële sector. Dus het is een zegen dat die lui eigenlijk gewoon maar blijven zitten waar ze zitten. En dat die niet naar Nederland komen. En het enige gevaar wat je een beetje loopt, maar wat ik dus wil aangeven, is dat het nieuwsbericht is een beetje lulkoek. Maar lulkoek heeft reële politieke effecten. Dat zien we wel vaker. He, als Rutte zegt dat Nederland een waanzinnig gaaf land is, dan is er toch een groot contingent aan mensen die daadwerkelijk geloven dat ze in een waanzinnig gaaf land wonen. Hmm. En dat geldt hier natuurlijk ook voor. Dat met dit artikel in de hand kunnen natuurlijk financiële instellingen in Amsterdam opnieuw naar de overheid gaan. Of dat nou de lokale of de nationale overheid is. En zeggen van, jongens, wij zijn belangrijk. Kijk maar, de Financial Times schrijft over ons. Wij hebben nog een aantal wensen op het gebied van wetgeving. En we willen graag dat die ingewilligd worden. Als die ingewilligd worden, dan zorgen wij voor dat we nog groter worden. Dat we nog meer werkgelegenheid, nog meer waarde, nog meer belastingafdrachten. En al die andere lulkoek die veel commerciële instellingen de afgelopen 15, 20 jaar al vaker verkondigd hebben, dat ze dat opnieuw gaan doen. Dus het is bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Maar we moeten ervoor waken dat het niet op de een of andere manier ingezet wordt als een retorisch politiek wapen.
Oké. En als ik jou dan meteen hierop volgend nog een vraag mag stellen. Ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk over de economie van de stad Amsterdam. Tenminste, daar maak ik me dan een beetje druk over. Daar is natuurlijk de laatste tijd ook nog wel het een en ander over te doen geweest. Hè. Wat is nou eigenlijk een goede economische basis voor deze stad? Daar speelt de Zuidas natuurlijk wel degelijk een rol in tot nu toe. Net als Schiphol, toerisme en de haven. Maar de vraag is natuurlijk hoe duurzaam, hè, om dat woord maar even te gebruiken, dat allemaal is. En of we niet moeten overschakelen op een heel ander economisch model. Daar heb je ook wel wat over te zeggen.
Jazeker. Nou, ik denk dus inderdaad dat veel van de activiteiten die je noemt, haven, steenkooloverslag, financiële sector, Zuidas en vooral belastingontwijking, toerisme en Schiphol, dat zijn natuurlijk heel duidelijk de economische activiteiten van gisteren, om dat zo maar te noemen. Zwaar vervuilend en op allerlei andere manieren ook onwenselijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de elites die horen bij deze activiteiten, dat die minder toegang krijgen tot de politieke besluitvorming. Dat de politici die hier actief zijn, dat die minder hun oren laten hangen naar dit soort belangen. En dat bijvoorbeeld zoiets als een Amsterdam Economic Board, dat eigenlijk meteen ontmanteld moet gaan worden. Want dat is natuurlijk in hele belangrijke mate het voertuig geweest waarmee deze belangen politiek effectief geweest zijn. En dat vervangen gaat worden door een andere groeicoalitie die aan het ontstaan is en die sterk de nadruk legt op circulariteit. De hele donut-inspanning die de gemeente Amsterdam ook aan het doen is, die zou eigenlijk veel dominanter moeten worden als het gaat om het beïnvloeden van het economisch beleid van de gemeente Amsterdam. En ik hoop van ganse harte dat dat gebeurt en dat corona en de breuk die dat betekend heeft met bijvoorbeeld het enorm vertrouwen op toerisme als inkomstenbron, dat daadwerkelijk dat effect gaat hebben, dat de ene groeicoalitie, namelijk de oude, de smerige, corrupte groeicoalitie, dat die aan de kant geschoven wordt. En dat er een nieuwe voor in de plaats komt, die aan circulariteit doet, die bezig is met het implementeren van de donut. En die dus inderdaad aan het kijken is hoe we de ketens kunnen verkorten, hoe we Amsterdam weer tot een stad van burgers kunnen maken en hoe we recht kunnen doen aan het groen en de natuur die we hier ook hebben.
Ja, nou laat je in dit verband wel steeds de term groei vallen, ook is het over de nieuwe groeicoalitie. En is het verhaal eigenlijk niet veel meer dat we ook een beetje van het idee van die groei af moeten?
Nee. Kijk, wat ik heel graag zou willen doen is dat we het woordje groei wel blijven hanteren, maar dat we andere indicatoren gaan gebruiken om die groei aan af te meten. Kijk, wat we nu alleen maar doen is gross value added of bruto toegevoegde waarde op gemeentelijk niveau. En dat is eigenlijk op gemeentelijk niveau het equivalent van het bruto binnenlands product. En dat is eigenlijk een hele platte economische groei. Ik denk dat we groei moeten hebben als het gaat om duurzaamheid. Toename van biodiversiteit, toename van de kwaliteit van leven in een stad als Amsterdam, welzijn, daar willen we juist heel veel groei hebben. Dus je gaat volgens mij de mist in als je zegt van nou, we willen af van dat groeiparadigma. Nee, we willen wel degelijk groei, alleen we willen groei op een aantal andere dimensies dan we de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan.
Ja, oké. Okay. Nou ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, want Jair hangt ook aan de lijn, als het goed is nog steeds, of jij je kunt vinden in het verhaal van Ewald, dat in ieder geval dat bericht in de Financial Times eigenlijk gewoon een beetje gebakken lucht is. En dat we ons wat dat betreft niet zo erg veel zorgen hoeven te maken. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik ben het daar wel mee eens. We hebben in 2017 een motie ingediend om flitshandelaars in Amsterdam te belasten, althans te kijken of we op een bepaalde manier een onderzoek konden doen om die flitshandelaars, die high frequency traders, om die te belasten. Dat werden meteen de halve Zuidas werd woedend, hè, want Nederlandse flitsgiganten als Flow Traders, Optiver en IMC, die waren woedend. Hoe haalden wij het in ons hoofd als gemeenteraad om überhaupt te gaan onderzoeken of we belasting moeten betalen? Maar nou ja, god, die hele Zuidas is echt een hele schadelijke smet op de Amsterdamse economie. Ik sta volledig achter het betoog van Ewald als het gaat om circulaire economie. Alleen ik ben niet zo gecharmeerd van de donuts. Dat vind ik eigenlijk een abstractie. Ik vind eigenlijk de donut van Kate Raworth, hoewel het een goede intentie is, wat mij betreft is het echt een goede stap. Maar eigenlijk toch ook weer een beetje in een verkeerde richting, omdat het eigenlijk geen werkelijke systeemverandering realiseert. En dat is wat de Amsterdamse economie op dit moment nodig heeft. Hè. Dus we moeten af van een abstracte economie die zich richt op duurzaamheid. Dat is nou juist het probleem van de verduurzaming in Europa. Hè. Als je ziet wat mensen als Timmermans verwezenlijken, is dat eigenlijk de verduurzaming wordt gefinancierd uit de financiële sector. En dat is ongelooflijk schadelijk. Dus daar moeten we, als je het hebt over circulaire economie, dan moet dat radicale systeembreuk zijn. En dan denk ik dat je veel eerder met Karl Marx in de hand kunt zeggen van ja, we moeten naar als je het over groei hebt, dan moet je naar ideeën van stofwisseling, van metabolisme. Heel bazaal, heel materialistisch. En dat is eigenlijk wat die maakindustrie zou moeten gaan doen. En het is makkelijker opgeschreven, hè? Zeker als Kate Raworth, die komt dan prachtig binnenzeilen in Amsterdam. Die gaat allemaal wethouders praten, die gaat met allemaal adviescommissies babbelen en een borrel doen. Maar in feite heb je daarin nog niet die verandering van die circulaire agenda. En dat beangstigt me soms wel. Wij maken als SP ook onderdeel uit, hoor, van dit college, maar de papieren werkelijkheid van een circulaire economie wil niet zeggen dat je een maakindustrie hebt die ook werkelijk circulair is. Dus dat is nog best wel een probleem. Dat is eigenlijk de kanttekening die ik wil maken. Voor de rest ben ik het helemaal eens met Ewald.
Nou ben ik toch wel benieuwd wat Ewald daar nog van vindt. Als jij zegt van nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg enthousiast over die donut. Ewald?
Ja, ik bedoel, we kunnen eindeloos gaan lullen over wat we nodig hebben. En er zijn natuurlijk verschillende benaderingen om te komen tot een systeemverandering. Of dat nou de Sustainable Development Goals of de donut is of de circulaire economie. Wat mij betreft zijn het volgens nog concepten die de bereidheid in zich dragen om na te denken over een andere economische ordening van onze productie- en consumptieprocessen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook nog tamelijk leeg. Dus het zijn bijna abstracte concepten. En ik zou juist Pierre willen uitnodigen om zich wel achter deze beweging te scharen en te proberen om de meest radicale invulling van deze drie concepten te bewerkstelligen. Dus spring in hemelsnaam op die wagen en help ons allemaal om daar een zo radicaal mogelijke systeemverandering uit te... Kijk, want op het moment we kunnen... Ik ben wetenschapper, of in ieder geval ik word geacht wetenschapper te zijn. En wetenschappers vinden het hartstikke leuk om elkaar constant de concepten te betwisten. En dat is allemaal heel erg leuk en dat is een ontzettend leuk spel. Maar ik heb ook het idee anno 2021, waarin we nog 9 jaar hebben om ervoor te zorgen dat we binnen de grenzen blijven van de afspraken die in Parijs gemaakt zijn. Dat we gewoon op deze wagon moeten springen en dat we moeten proberen om daar een zo radicaal mogelijke draai aan te geven. En dan gaat het er niet om dat je het juiste concept hebt, maar dan gaat het er vooral om dat, wat het concept ook is, dat het ertoe leidt dat we met z'n allen richting een veel duurzamer en veel socialere economie gaan. Waarin dus inderdaad geen plaats is voor mensen die zich bezighouden met het zoveel mogelijk verpakken en herverpakken van financiële producten en financiële stromen. En waarin consultants een lager toontje gaan zingen en allerlei bullshit activiteiten die door David Graeber aangeduid zijn. Maar die we natuurlijk ook tijdens de coronaperiode zagen. De essentiële versus de niet-essentiële. Laten we al die niet-essentiële beroepen die politiek op dit moment de boventoon voeren, laten we die een toontje lager laten zingen. En laten we vooral inzetten op de essentiële activiteiten. En dat allemaal gewoon een stuk dichter bij huis brengen. En, of je dat nou circulair noemt of donut. Of
weet
ik veel wat voor bos. Dat zal mij eigenlijk aan mijn reet roesten.
Nee, maar kijk, geen misverstand. Hè. Kijk, het is meer dat op het moment... Ik heb vandaag weer een initiatief wat wij doen met de SP samen met de Blije Buren. Dat we overtollig voedsel van de Jumbo uitdelen aan mensen die op dit moment van voedsel verstoken zijn. Wat we in de praktijk merken is dat de gemeente niet in staat is, hè, vanwege haar eigen bureaucratische mechanismes, om geld wat dus beschikbaar is gesteld om dat naar dit soort initiatieven te laten gaan. Dat lukt ze gewoon niet. Sterker nog, de wethouder Marjolein Moorman, die 750.000 krijgt te besteden. En ik gebruik dit als voorbeeld hoor, ik wil niet, dat is geen kritiek. Maar die schakelt dus het Rode Kruis in om dus voedselondersteuning te geven aan de Amsterdammer. En wat doet ze dan? Dan zegt de Rode Kruis, ga je dit geld maar uitgeven. Maar wat doet het Rode Kruis? Die geeft vouchers aan die initiatieven om voedsel te kopen bij de Albert Heijn. En dat is een beetje in de notendop wat je dus op lokaal niveau ziet gebeuren. En dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld wat afgelopen week ook in de krant stond. Dat Amazon van Shell en Eneco een windpark opkoopt van 36 windmolens op zee. Waarmee je dus, hetzelfde wat Lubach eigenlijk laat zien met datacenters, wat op grootschaal gebeurt. Dus ik zit een beetje niet om in een soort wetenschappelijke discussie terecht te komen welke concepten wel of niet werken.
Ik snap de gezonde mate van scepticisme en cynisme bij al dit soort nieuwe verhalen, dat kan ik me heel goed voorstellen. En daar ben ik het ook uiteindelijk helemaal mee eens. Het enige wat we moeten doen, en je moet het dus ook gewoon niet alleen maar... Kijk, wat we kunnen doen met dit soort ideeën, die kunnen we laten gijzelen door de status quo. Maar we kunnen ook proberen ze voor te zijn en er zelf gebruik van te maken. En ik kan me voorstellen dat ik dan Thierry helemaal aan mijn zijde vind.
Ja hoor, zeker. Ik wou nog even iets toevoegen wat voor mij op dit moment eigenlijk echt een hele belangrijke stap is. Die we eigenlijk vrij simpel, vrij eenvoudig met z'n allen kunnen maken. Dat is de coöperatievorm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, zeker in Amsterdam hebben we al een traditie als het gaat om woningcoöperaties. Dus de wethouder wonen, Laurens Ivens, die stimuleert het enorm om woningcoöps te maken. En dat is eigenlijk een wapen in de strijd tegen de multinational. Waarmee je dus redelijk snel, als tenminste de gemeente financiële dekking geeft, of geld geeft, dan kunnen die co-ops redelijk makkelijk ontstaan. We hebben het ook met een zorgco-op en we kunnen dat ook met data-co-ops doen. En ik denk dat daarin op dit moment een hele praktische slag kan worden gemaakt, ook om een circulaire economie tegen de klippen op te organiseren. We zitten momenteel echt in een impasse. Hè. We hebben de toeslagaffaire in Den Haag gezien, waar op grote schaal mensen dus als prooi door de belastingdienst, door de overheid, werkelijk naar de haaien worden geholpen, naar de gallemissen. En anderzijds zien we dus het bedrijfsleven wat nog steeds zichzelf als financiële sector gedraagt. Waardoor eigenlijk er een enorme disruptieve kracht in die overheid zit. En dan vraag je je dus af wat de politieke economische middelen zijn. En ik denk, dit is een bescheiden mogelijkheid nu direct om dat te doen. Dus ik ben er ook druk mee bezig in Amsterdam. Om zoveel mogelijk initiatieven, ook buurtinitiatieven, om die om te zetten in een co-op. En dat is een heel pittig gebeuren. Maar dat is wel een manier om Amsterdammers weer een beetje de productiemiddelen in bezit te laten nemen.
Goed zo. Hey, laatste vraag. Wat zie jij dat ook als een mogelijke optie voor de toekomst?
Zeker. Kijk, nee, dat is natuurlijk een bestaande rechtsvorm. Die not-for-profit is. Die een interne governance structuur heeft. Die ieder lid van de coöperatie gelijke zeggenschap geeft. Dus dat is heel goed. Ik wil niet cynisch zijn, maar het wrange is natuurlijk dat het aantal coöperaties in Amsterdam de afgelopen 15 jaar met tienduizenden, misschien wel honderdduizenden afgenomen is. En dat heeft alles te maken met de enorme transformatie van coöperaties in vereniging van eigenaren als het gaat om huizenbezit. Ja. Daar heeft de SP bij gezeten en daar hebben ze eigenlijk ook nauwelijks iets tegen ingedaan. Want ik was zelf lid van zo'n coöperatie die dus een viertal appartementsrechten beheerde. Maar dat is onder druk van Den Haag, onder druk van de banken, onder druk van de makelaars, maar ook de gemeente die dat allemaal gestimuleerd heeft, is dat allemaal omgezet in vereniging van eigenaren. Dus wat de norm was in Amsterdam, namelijk een coöperatie, is in eigenlijk vrij korte tijd uit de gratie geraakt en is vervangen door een andere norm. En dat is de VVE. Ik heb zelf nog niet zo lang geleden een appartement verkocht in Amsterdam. En dat was wat is het? Dat was minder waard. Niet alleen omdat het nog een coöperatie was, maar ook omdat het de erfpacht niet afgekocht was. Dat is ook zo'n prachtig instrument waarmee je dus voor een deel het grondbezit publiek houdt en de gebruiksrechten particulier. Waarmee je dus een mooie mix hebt van wat je particulier kan doen en wat je publiek niet meer mag doen. Die eigenlijk allemaal uit het raam gegooid zijn de afgelopen 15 jaar.
Ja. Nou, er valt nog heel veel herstelwerk en ander soort werk te verrichten.
We zijn heel veel dingen die we dus historisch vrij goede oplossingen voor dit soort verhoudingen tussen publiek en privaat. En die hebben we allemaal de afgelopen, dat is natuurlijk het neoliberalisme geweest, dat hebben we allemaal uit het raam gegooid. En we komen er nu achter dat het enorme nadelen heeft. En dan vervolgens zitten we een beetje, hoe willen we dat dan weer gaan doen? En dan ga je het wiel weer opnieuw uitvinden.
Ik zou die mensen in de gevangenis gooien.
Zo is dat. Zo.
Nou ja, inderdaad. Maar er zit nog een veel groter probleem. Het is natuurlijk ook dat, dan spreek ik namens de filosoof Frédéric Lordon, die zegt eigenlijk dat wij allemaal gewillige slaven van het kapitaal zijn geworden. Hè?
Zo
wij
is hebben dat, ja. We hebben allemaal de hals in de strop gestoken.
Ja, en dat is inderdaad samengegaan met die ontwikkeling die Ewald geeft. Jouw analyse, jouw wetenschappelijke analyse van hoe de Zuidas is ontstaan met medeweten van wethouder Lodewijk Asscher, hoe die eigenlijk allemaal grondpolitiek heeft bedreven om de hele Zuidas de grote financiële sector te maken. Dat is de grootste zwendel van Amsterdam geweest.
Ja, Lodewijk Asscher, kom op. Die man die heeft gewoon de pensioenen of de AOW afgejat van oude mannetjes die Nederland hebben opgebouwd. Toen is die gewoon 10 keer naar Marokko geweest om te zorgen dat ze geen AOW meer kregen. Het is een nare schoft, Lodewijk Asscher.
Nou, laten we ons troosten met...
2012, weet je nog. Kom op.
Laten we ons troosten met de gedachte dat hij weg is, Bart.
Ja, terecht.
Als ik me niet vergis.
Ja, hij komt wel terug.
Ik wil eigenlijk Tjer en Ewald heel hartelijk bedanken voor deze interessante discussie. We kunnen nog uren doorpraten, denk ik, maar dat gaan we nu niet doen. Dat doen we weer een keer als het beter gaat met de corona en ook met het weer. Dan schuif ik graag aan met een biertje erbij en op het terrasje. Maar voor nu eventjes heel hartelijk dank en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dag. Tot de volgende keer.
Dankjewel. Dag. Bedankt. Pattenpoesterje met je entree. Met kunst, actualiteit, activisme. Ook dingen over financiële sector gewoon in dit programma. We gaan als een speer door naar weer iets van de gemeente trouwens. En dat is Nemo. Wat is het eigenlijk? Want het moet me even worden uitgelegd ook. Want Peter Spruit. Ik hoop dat het allemaal goed lukt met het opnemen van der telefoon. Ik heb gisteren niet echt goed getest met hem. Er is een gebiedje. Hallo? Ja. Peter, je bent live in de uitzending. Kan je me goed horen?
Ja, prima.
Ja.
Hey, jullie stream is...
waardeloos, dat weet ik.
Is heel slecht te beluisteren.
Heel slecht te beluisteren, ja. Dat is
ja, helemaal gestoord.
Ik kan er heel weinig aan doen. Ik kan je alleen beloven dat de opname die wordt gemaakt en die vanavond online wordt gezet, is wel helder. Dus dat okay. is de live mensen hebben een beetje pech. Maar ik steun ze wel. Want het zijn, het is gewoon kut en kloten. Samengevat. Hey, maar dat Nemo, hè, dat is een gebiedje in het Westerpark of bij het Westerpark. En 15 jaar lang was daar geluk en tevredenheid en mooie dingen. En dat gaat nu door de gemeente de nek om worden gedraaid. Hoe zit dat?
Het is natuurlijk een postzegel in een gigantische probleemstad met corona, met waar jullie het al een half uur over gehad hebben. Het is een... Maar in die postzegel heb je gewoon de hele situatie in Amsterdam te pakken. We zitten 30 jaar zitten als Nemo in het Westerpark. Nemo is geen museum, maar dat is een oorspronkelijke actiegroep voor het behoud van voetpaden. Een soort gekraakte voetpaden. En we hebben in het Westerpark op het terrein van de schooltuinen al 15 jaar een eigen buurttuinhuis, zoals we het noemen. Een buurt... moestuin en een grote bostuin. En al de eerste 10 jaar werkten we gewoon ontzettend goed samen met de schooltuinen. Het hele park, natuurpark, is een soort is een project van nog van GroenLinks, toen ze het Stadsheel Westerpark hadden, om een soort multifunctioneel natuurpark op te zetten. En 5 jaar geleden, met de opheffing van de stadsdelen, zijn de schooltuinen naar de centrale stad gegaan. Is het hele groenbeleid gecentraliseerd en geharmoniseerd, zoals dat heet. En die centrale manager van de schooltuinen, die moet niks hebben van dat soort oude stadsdeel-initiatieven. Dus die wil ons weg hebben. En dat hebben we niet gepikt. We gaan niet weg, dus noods... keten we ons vast aan hekken, maar we laten dat niet los. Het is het enige natuurgebiedje, wilde woeste natuurgebiedje in het Westerpark. Een soort, voor ons bijna Asterix, weet je, in de...
Ja, dus, Asterix, dus... het kleine dorpje omringd door Romeinen. Maar hoe kan dat nou zomaar? Dus daar worden dingen. Ik zag een filmpje en dan ging het over dat mensen met problemen en depressie of psychiatrie zelfs, die kunnen daar een beetje werken in het groen en een beetje werken in de grond. En die hebben daar een plek. En dat is nou echt precies wat de gemeente wil. Hè? Dat zoiets bestaat en dat zo'n soort plek er is. En dan komt er een of ander iemand die zegt van ja, oh ja, schooltuinen. Dat is geen schooltuinen. En dan gaan ze dat aanharken. Totaal precies. Zonder gedachte. Maar hoe kan dat nou?
Ja, de gemeente wil dit soort participatie voor mensen met... zeg maar met problemen of die gewoon een zwakke hè, vanuit de buurt die echt opknappen in die moestuin. Maar ook het hele idee van stadslandbouw, dat is iets wat Joris Evans ook wil met groenvisie, hè, dat is de laatste nota. Dus Amsterdam wil stadslandbouw, wil gewoon sociale activatie. En toch is er zo'n manager van schooltuinen die daar helemaal overheen kan gaan. De onderwijs heeft het pakken. En dat is kenmerkend voor hoe Amsterdam, de firma Amsterdam werkt. De wethouders die zitten, die kunnen mooie verhalen houden. Evans zit al op verkiezingscampagne. Maar het zijn de RVE's, hè? De onderdelen van de gemeente die ontzettend autonoom zijn.
Thank you.
Yeah. Alnındaki yaradan boşaldı belki bütün kanın. Alnındaki yaradan boşaldı belki bütün kanın. Fakat nehirlerin akıyor, dağların rüzgarlıdır. Fakat nehirlerin akıyor, dağların rüzgarlıdır. Yine çarpıyor kalbin ortasında kavganın. Gün ola devran döne, umut yetiş. Gün ola devran döne, umut yetiş. Dağlarının ardında, dağlarının ardında. Değil öyle yoksunluklar hasret ile. Bir tek başak tanesiz sus kalmayacak. Bir tek zeytin dalı bile yandı. Değil öyle yoksunluklar hasret ile. Bir tek başak tanesiz sus kalmayacak. Bir tek zeytin dalı bile yandı. Sıkıysa yağmasın yağmur. Sıkıysa uyanmasında bu yürek ne güne vurur, ne güne bu yürek ne güne vurur, bu yürek ne güne vurur, ne güne bu yürek ne güne vurur, bu yürek gün ola devran döne, umut yetişe.
C'est vrai, on ne fait pas autant de bien que ça. Qu'en faire, comment, quelque chose m'échappe. Au courant de ce qu'un acte engendre, j'ai pris un peu sur moi, soigné de mes vengeances. Dans mon coin, je passais pour un lascar. J'étais pas le 11e à sauter sur un lascar. On s'attaque pas aux durs, nul n'aime les problèmes. Dans la chaîne animale, il y a la tête des trop faibles. Alors il faut forger ce tempérament, en conservant quelques séquelles apparemment. Pourtant, à chaque fois que je me suis retenu, le mal que je n'ai pas fait m'a soutenu. Pas fait. On fait ce qu'on peut, nul n'est pas fait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. Il faut être positif s'il y a peu de remords. On se fait une raison à tout, même à quelques morts. Mes lois sont autres que celles des hommes. Chaque décision est un ultimatum. Notre côté obscur est mauvais conseiller. Les pires choses accomplies le sont sous la colère. C'est comme avoir des cauchemars sous l'oreiller. Le mal est en bourse, nous sommes ses actionnaires. Il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. Trop de cœur pour faire des sentiments. La plume est mon épée, la vérité, le châtiment. Ah, on fait ce qu'on peut. Parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. On fait ce qu'on peut, nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. Gagner la guerre, c'est devenir l'ennemi. Faut y penser avant de toucher la mise. Ne pas croire au mal ne vous en protège pas. Les gens légers sont pleins de florilèges pâles.
inconscients de leur potentiel maléfique. Leur mauvaise foi est un spectacle magnifique. Même de moyenne humeur, je garde l'aubaine. Pour les fautes pas faites, j'exige un prix Nobel. Tu peux filer droit, les gens te mettent dedans. Tu verras le mal que tu n'as pas fait, même en guettant. Tu verras. Foi. Pas fait. On fait ce qu'on peut, nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. Hey, bon, 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 bon.
Demir kapılar.